Ja, Luut, 1977. Eind geleden. We waren 18, 19 waren we. Inmiddels ben ik 65 geworden en zo gaat dat. En toen we gisteravond eventjes nog erover hadden dat ik vanmorgen, ja, het laatste keer in Houdenwijk en Helmer die zei van ja, doe de hartelijke groeten. Want ja, we zijn heel wat keren hier geweest. Onze kinderen waren nog heel klein. We hadden er 5 op een bepaald moment. Dat ging allemaal maar, ja, mag nu niet eens meer, want we hadden niet genoeg gordels. Maar toen mocht dat dan nog. En inmiddels is het, 2 jaar geleden zei ze al van, is het niet tijd om langzamerhand een beetje minder weg te gaan op zondag? Ja, en nee, ja. Dus ik durfde dat het eerste jaar nog niet te zeggen. Want ja, denk je, ja, ja, zus, maar weet je, het leven gaat soms zo dat je zegt van, hey, wat, het kan moeilijk zijn. Misschien bij u, bij ons ook. En in die zin zijn we 40 jaar met elkaar opgetrokken, zou ik bijna zeggen. We hebben 5 kinderen, Helma heeft het heel goed kunnen doen en toch de laatste jaren na een heftige burn-out, waar ze niet van hersteld is, wordt het leven anders. Ze gaat niet meer naar de gemeente als ik er niet bij ben. Weet je? Dus ik wil dat zij ook meegaat. Dus dan moet ik er zijn. Dus nou ja, weet je dat? Dat soort dingen. Zo gaat dat dan. En ik werk nog volop. Ik heb een bedrijf. En dat is ook wel even nodig vanwege allerlei toestanden. Nou, die hebben jullie ook. Heb ik ook. En steeds daarin is de vraag, wie is Jezus toch? En daar wil ik vanmorgen, laatste keer deze morgen, op zondag bij jullie over nadenken. En want dat is namelijk precies een vraag die nog één dingetje. Toen ik daar zat, Luut, bij jou was het, ik moest dat, Luut Lies en Leo Lok. Dat zou ik ook nooit meer vergeten. De alliteratie in die namen, die twee zaten samen op één kamer. En ik ook met iemand anders, zo ging dat op de Bijbelschool destijds. Ja, dat was een soort klooster, hè? Dat kun je bijna niet meer voorstellen. Tegenwoordig is het een hogeschool en daar ga je naartoe en je zoekt de kamer als een student. Maar ja, we waren nog van de categorie klooster zo ongeveer. Was wel hartstikke leuk trouwens, hoor. Dat is, heeft de andere kant. Ja. Vervlogen tijden. In Marcus, en daar wil ik met jullie over nadenken vanmorgen. Dat tekent die evangelist, de Heer Jezus. En ik kwam er uitspraak tegen, ja, ik ben niet kerkelijk opgevoed. Baptisten gezin, baptisten familie, 3 generaties, weet je wel dat. Maar ik kwam een uitspraak tegen van professor Schilder. En als je, misschien dat er mensen zijn hier die gereformeerd vrijgemaakt geweest zijn, die kennen die naam, ja. en die heeft een prachtige preek, waarin hij op een bepaald moment zegt, en ik parafraseer een beetje, zou je het geloven als je hoorde dat in Den Haag op de Lange Voorhout iemand is die wonderen doet? Zou je er naartoe gaan als in Nijkerk iemand zegt, ik ben de Zoon van God? Nou, de meeste van ons niet. Want dan zou je vragen, wie is hij toch? En dan vinden we in Marcus, als we in Marcus hoofdstuk, en ik ga zo een paar gedeelten lezen, maar in Marcus hoofdstuk 4, daar staat dat Jezus die had gepreekt, en had gepreekt over gelijkenissen, over de lamp en over het zaad en over het mosterdzaad, en het was avond geworden, en ze gaan de boot in, en het begint te stormen, zomaar opeens, en dat, dat meer van Gadara, de zee van Tiberias, nou ja, heeft allerlei namen, weet je, daar in het noorden, daar kan het opeens zomaar stormen. En Jezus ligt te slapen en ze maken hem wakker, want ze zijn bang. En Jezus stilt de storm. En die discipelen, die vragen zich af, wie is hij toch? En ik wil meteen een hele grote sprong maken. Want misschien vraag je je vandaag af, waar is hij toch? Misschien vraag je je af, Heer, waar laat u zich zien? Heer, kan ik het wel vertrouwen? Heer, gaat u uw plan uitvoeren? En vanmorgen neem ik je mee naar Marcus hoofdstuk 5. En ik wil het gedeelte lezen voor het dochtertje van Jairus. En daar gebeurt er van alles tussendoor. En het even plaatsen in die vier gebeurtenissen. Storm op het meer. De bevrijding van de bezetenen. De genezing van de chronisch zieke vrouw. En het opwekken van het dochtertje van de belangrijke hoofdman van de synagoge. Lees mee, Markus 5, vers 21, en ik lees uit de herziene Statenvertaling. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem, en hij was bij de zee. Ik wil maar steeds een paar versen lezen en dan wat commentaar geven. Want je kunt je zomaar voorstellen, want er staat namelijk in hoofdstuk 4 dat er verschillende schepen met hem meevoeren. En die schepen zijn in diezelfde storm beland. En ze hebben gezien dat die storm ging liggen toen Jezus een woord sprak. En die schepen zijn teruggevaren. En wat gebeurt er dan op het land? Het is als het ware alsof het verhaal zich verspreidt. Want mensen zijn nieuwsgierig naar dat wat er gebeurt. En Jezus komt eraan. En anderen waren erbij toen Jezus daar aan de overkant, en dat was buitenland, dat was niet Israël of Juda of zo, dat was het land van de Gadarenen, een andere stam zou je kunnen zeggen, een ander volkje. En er was iets bijzonders gebeurd. Die man die niet in toom te houden was, die al lang voor gedoe zorgde, die zo ijzersterk was dat boeien hem niet meer konden boeien en vasthouden. Die schreeuwde over de graven en of de begraafplaats. Ze waren bang voor hem. En Jezus beveelt de demonen, het waren er een legio, een legioen, velen, om uit te gaan. En de man komt tot rust. En ongetwijfeld waren er die daarbij waren en die al vooruit gegaan waren. En dan komt Jezus en er was een grote menigte. En hij was bij de zee. Kunt u zich dat voorstellen? Wat een, ja, hoe moet je dat zeggen, opwinding. Een thrill, zeggen de Engelsen. Het zinderde. Er was verwachting. Er was hoop. Hoop in momenten waarop het heel moeilijk wordt. En deze keer gaat Jezus niet leren, maar er gebeurt iets. Er komt en zie, let op, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend, mijn dochtertje ligt op sterven, ik smeek u dat u komt, de handen op haar legt, zodat ze behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en zij drongen tegen hem aan. Nou, hier zouden we al een hele preek over kunnen houden, ga ik niet helemaal doen, maar ik wil een paar dingen eruit halen. Want elk van deze vier verhalen heeft een hele bijzondere strekking. Want hier zien we iemand komen die eigenlijk bij het andere kamp hoorde. Hij was namelijk een van de hoofdmannen van de synagoge. En waren die erg gesteld op Jezus? Nou, nu. Dat waren de schriftgeleerden. En er staat niet bij voor welke partij die was, maar die kon een fariseer zijn. Nou, fariseer, dat waren de, nou, ik zou bijna zeggen, de Pietlutten. Die vonden elke detail van de wet, daar moest je aan houden en niemand deed het behalve zij. Dus ze waren ook nog een beetje arrogant. Er kon ook een Sadduceer zijn. Dat was een andere partij. Het is net Nederland, hè? Verschillende partijen en zo. En die geloofden het eigenlijk allemaal niet. Want Jezus gaat op een bepaald moment met hen in discussie over de opstanding van de doden. Ja, dat geloofden ze niet zo. Het was in ieder geval iemand die de zaakjes moest regelen en daarom grote invloed had. En wat was het verwijt aan de Heer Jezus? Je gooit de bestaande dingen omver. Wie bent u dan eigenlijk? Mag u dit wel zeggen? Is dit wel van God? Rabbi, wat ben je aan het doen? Op zondag, zaterdag, sabbat, gaan je discipelen die malen koren en ze wandelen te ver en ze fietsen. Vond mijn vader vroeger, vond ze heel moeilijk op zondag fietsen. Kwam uit zijn opvoeding. Deze man, zijn dochter is ziek. Zijn dochtertje, heb je het gelezen? Zijn verhaal op zich. Want het meisje was bijna 12. Of was al 12. En u weet misschien wel dat 12 jaar, dan ben je als jongen en ook als meisje tegenwoordig, bar mitzwa. Dan ben je volwassen voor de wet van God. Dan ben jij verantwoordelijk. Mijn dochtertje. Enigszins kind? We weten het niet. Hij is ziek. Ze is ziek. En wat doet vader? Vader telt zijn knopen. Niet waar? Waar kan ik genezing vinden? Je zou dus kunnen zeggen vandaag dat deze man, en misschien heeft hij wel een vrouw achter zich, die zei, Jairus, kom op, buig je hoofd nou eens. Jairus, kijk nou eens, doe je ogen eens open. Misschien is zijn vrouw wel degene geweest die gezegd heeft, man, wat ben jij toch iemand die kleingelovig is, zie nou toch eens, misschien is hij wel de Messias. Nou goed, we weten het niet zo goed. Maar er staat, toen hij hem zag, hij was bewust op zoek naar Jezus. Want toen hij hem zag, toen wierp hij zich neer aan zijn voeten. Misschien hebben ze thuis enorm gediscussieerd over de vraag, wie is hij toch? En zijn ze tot de conclusie gekomen. Als we lezen in de profeten, ze lezen bij Mozes. Wat en wie zal de Messias zijn? Hij zal rondgaan en genezen. En blinden weer doen zien. En nou ja, u kent dat rijtje wel, hè? Wie is hij toch? Ook voor ons. En Jairus heeft zijn hoofd gebogen, zou je kunnen zeggen. En is gegaan naar Jezus. En smeekte hem dringend. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt, genezen wordt, zodat ze shalom ontvangt. Want shalom is niet zoals wij dat wel eens in onze woord van vrede beschouwen. Shalom is dat er genezing zal zijn, dat er redding zal zijn, dat er vrede zal zijn in hoofd, in hart, in handen, in het lichaam, in de omgeving. Shalom is de aanwezigheid van God en de volledige zegen van God ervaren. Ze zal behouden worden, genezen worden. Ze zal opstaan en zijn wie ze mag zijn. Een kind, een zoon, een dochter van de wet, die voor God mag leven. Dat was zijn vraag. En Jezus stemt toe. Hij ging met hem mee. En wat gebeurt er dan? Die grote menigte die al als het ware was opgewarmd. door de storm die was gaan liggen. En door die genezing van die demonisch bezetene. Die dringt aan. En ze gaan mee, ze kijken. Wat zijn er dan eigenlijk veel mensen die wel willen kijken, maar niet zelf de stap maken? Hè? Groot, maar goed, die ga ik vandaag niet oppakken. En dan komt er een soort intermezzo. Want in die grote menigte, daar was een zekere vrouw. Die al 12 jaar bloedvloeiingen had. En veel geleden had door toedoen van veel dokters. Dan is het niet zo dat die dokters haar hebben laten lijden. Maar ze kon het lijden gewoon niet oplossen. Ze had veel geleden daardoor. En niet alleen lichamelijk, maar ze was gewoon blut. Alles wat ze bezat, had ze daaraan uitgegeven. En ze had geen baat gevonden. Maar met wie het veel eer erger geworden was. En deze vrouw, met dit verhaal, had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en ze raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, dan zal ik gezond worden. En dat doet ze dus. In die enorme menigte. Die grote groep mensen om Jezus heen, die aandringen, daar raakt zij even Jezus kleed aan. Dit verhaal staat in alle drie de evangeliën, de synoptische evangeliën die overeenkomen het leven van Jezus vertellen. Het feit dat het daar staat betekent dat het belangrijk is. Ze hebben het alle drie op verschillende manieren. En een van de vertalers van een van de evangelisten zegt dan de kwast. Want zo'n kleed, zo'n Joods kleed, zeker van een rabbi ook, had 4 kwasten. Dat was een verzwaring, maar het was ook een symbool van de windstreken waar God heerst. Het gebed wat u mag doen en die kwast wordt aangeraakt. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En de discipelen die zeiden, heer, ja, kom, u ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen, om haar te zien, die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. En toen zei hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Het is bijna spoedeisende hulp hier, hè? De een naar de ander komt en verwacht iets van de Heer. En eigenlijk is dit wel raar, hè? Want ja, dochtertje van Jairus had toch wat meer prioriteit, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of een spoedeisende hulpverpleegkundige hier is. Maar als je prioriteren, hè, triageren heet dat dan in hun jargon. Dan ga je eerst naar die dochter van Jairus, niet waar, en niet naar deze vrouw, die overigens later Bernice en of Veronica is gaan heten. Of het ook echt zo was, dat weten we niet. Maar zoek maar na, later in de kerkgeschiedenis heeft ze een naam gekregen. Ze was al lang ziek. En hier hebben hun vader met een ernstig ziek kind, mijn dochter ligt op sterven. En een vrouw die al 12 jaar chronisch ziek is. Als dan die arts zegt, ik ga eerst die 12 jaar zieke vrouw, want die is al zo lang ziek. Dan had hij bijna een proces aan zijn broek gekregen, als dan het kind ondertussen overleden was, niet waar? En toch gebeurt dit hier. Gewoon even een paar dingen. Wat valt op? Het getal, hè? 12. Dat heeft allerlei Bijbelse betekenis, 12. Dat zijn de 12 stammen. De 12 apostelen. Later vinden we 2 keer 12, 24 mensen rondom de troon. Het zou zomaar, zeggen sommige uitleggers, en ik ga er wel in mee, een betekenis kunnen zijn van Israël, die al chronisch ziek was. En misschien ook wel van de gemeente. Nou, je moet niet te ver zoeken, maar gewoon eventjes dat beeld vasthouden. De Heer heeft oog voor ons allemaal. Voor zijn volk Israël, voor de gemeente, voor mensen die stervend zijn, waar het leven stopt, en die zo met een nood bij Jezus komen. Deze voorname man met zijn zieke dochter. Deze vrouw die ondertussen aandacht vraagt. Niet heel veel, want het is ook bescheiden wat ze doet. Zo in die menigte. Maar haar geloof wordt herkend door de Heer Jezus. Want weet u, een vrouw in deze oude bedeling was onrein tijdens de menstruatie. En een vrouw die constant blijft vloeien, is dus ook constant onrein. We weten niet of ze getrouwd is, maar als dat niet zo was, was een huwelijk niet mogelijk. Ze mocht niet in de synagoge komen. Ze was onrein, ze mocht niet naar de tempel. Ze was onrein. En wat is dan het effect? Je raakt uitgesloten. Je staat er buiten. Ze zien je niet meer. Het kan niet meer. Dus het gaat niet alleen maar over die ziekte. Het gaat ook over de positie van deze vrouw in de maatschappij. Voelt u de diepte van dit verhaal? Het zegt als het ware, ook als je al heel lang uitgesloten bent, ze je niet zien. Als je er niet bij hoort en je komt bij Jezus, dan zegt Jezus niet, nee, ik ben nu onderweg naar die stervende. Ga maar even weg. Hij stopt. En de discipelen zeggen, hey, wat ben je aan het doen? Het is toch daar, noodgeval, volle lichten en geluid, toeters en bellen. Nee, zegt Jezus, wie heeft mij aangeraakt? En midden in die grote menigte, en ik stel me dat zomaar voor, dat die mensen even aan de kant gingen toen deze vrouw die beangst, bevreesd, ze werd bang. Het hart klopte in de keel. En ze wist wat er gebeurd was. Het was gestopt. En nou haalt Jezus haar naar voren. Want Jezus wist wat er gebeurd was. En ze vertelt hem de volle waarheid. Hoe het van kwaad naar erg ging. Hoe ze geprobeerd had om gewoon bij de dokters een oplossing te vinden. Het was er niet, het werd alleen maar erger. En hoe ze berooid geraakt was. Platzak, blut. Niks meer had. Een hoopje ellende. En van daaruit mag je je vertrouwen stellen op Jezus. En Jezus raakt je aan. En hij stuurt haar weer weg. En later krijgt ze de naam Veronica, Bernice, Grieks en Latijn. En ze gaat met de vrede van de Heer. Wat heb je het gelezen? Heb je het gehoord? Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen. Daarom vond ik het mooi, broeder Klaas, dat lied wat we net zongen. Eerst de genezing, nu de Heer. Je ziet hier als het ware dat de Heer Jezus dat zelf zegt. Ga in vrede. Die vrede is eerst van belang. En dan de genezing. Die vrede betekent dat je bij God mag horen. Dat de Heer jou gezien heeft. Dat je hart veranderd is. En de genezing is het effect, het gevolg. En Jezus gaat verder. Nou, nee, eigenlijk niet. Want, vers 35. Terwijl hij nog sprak. Terwijl daar nog die kring was om die vrouw. Komen er anderen. En ze komen het huis van het hoofd van de synagoge. Die zeiden, uw dochter is gestorven. Het is klaar. Het is voorbij. Waarom valt u de meester nog lastig? Het heeft toch geen zin meer? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem echter uit, maar hij stuurde ze allemaal weg en nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren en nam ze mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. Hier vinden we het tweede. Je zou kunnen zeggen de tweede episode van dit verhaal. Eerst was het op straat, waar mensen ingespannen hun adem inhielden om te kijken wat er gebeurde met die vrouw. En nu luid huilend. Dat was gebruikelijk, hè? Wij vinden dat misschien raar, maar er werden, zo gauw er iemand overleden was, kwamen de buren en de mensen eromheen en werden er professionele klaagvrouwen meestal ingehuurd. Die kwamen luid wenen en aan het einde van de dag is nog steeds zo in het Midden-Oosten, is de begrafenis eigenlijk al geweest binnen 24 uur. Want het is ontzettend warm. En Jezus stuurt ze allemaal weg. Hij neemt 3 discipelen mee, vader en moeder, en gaat naar binnen. Wees niet bang. Geloof alleen. En steeds hoor je, als het ware, wie is hij toch? Hoezo stuur je die klaagmensen weg? Hoezo ga je nog door? Dat kind is toch gestorven? Het is toch klaar? Het is over? En Jezus pakt de hand van het kind en zei tegen haar, Talita, meisje, Kumi, sta op. Het woord Talita, de manier waarop dat taaltechnisch gevormd is, is een soort bevel, een opdracht. Meisje, ik zeg je, het is een meer dan een verzoek. Het is, doe het maar. Sta op. En het meisje stond op. Meteen, zegt Marcus. Er was geen twijfel mogelijk. Het was alsof alle kracht van God in haar ging. En ja, ze was gestorven naar de mens gesproken. Maar Jezus zegt, zij slaapt. Het kind is niet gestorven. Bedoelde Jezus letterlijk dat ze sliep? Nee. Maar Jezus bedoelt, de dood is niet het einde. Jezus bedoelt, het is niet voorbij. Jezus bedoelt, de ziel is eeuwig. Jezus bedoelt, Gods plan in uw en mijn leven krijgt zijn vorm, zoals God dat wil. Meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het op en het liep, want het was 12 jaar. En zij waren geheel buiten zichzelf. Een prachtige geschiedenis, hè? Maar waarom staat dit nou in de Bijbel? En waarom die 4 verhalen? Nou, misschien wel om ons te laten zien wie Jezus is. Want nadat Jezus in hoofdstuk 4 verschillende gelijkenissen had laten zien, waarin hij zegt, het koninkrijk van God is als een zaaier die zaad zaait, is als een lamp die niet onder de koren maat, maar die op de standaard komt. Het zaad van wat gestrooid wordt en de duivel die komt en nou, de gelijkenis van het mosterdzaadje. En dan zien we in 4 verhalen hoe Jezus dat heel concreet maakt. Want de Heer heeft de elementen, de wind, de storm, de zee doen luwen, doen stillen. Hij heeft macht over de elementen. Want ze komen voort uit zijn scheppingskracht. En dan komt daar die bezeten man met die demonen. En eigenlijk willen die demonen dat stuk gebied wat ze onder controle hebben, onder controle houden. Daarom in die varkens. En Jezus staat het hun toe. En ze verdwijnen in de diepte. Jezus heeft macht over de geesten, over de demonen, over de wereldbeheersers van onze eeuw. En misschien vraag je je af vandaag, in de strijd tussen Israël en Hamas, waar is hij toch? Mogen we die toepassing maken vandaag? Hij weet wat goed is. En aan ons, om hem te volgen. En misschien ben je als iemand die al jaren gaat niet goed. Uitgesloten, ziek, arm. En Jezus geneest deze chronisch zieke vrouw. En misschien gebeurt er acuut iets in je leven. En Jezus grijpt in, het meisje staat op. En zo zien we die paar hoofdstukken waarin Jezus zichzelf laat zien. Ach, en als u doorleest, het gaat vanmiddag toch weer regenen, lees dan hoofdstuk 6 nog eventjes. Want dan zie je vervolgens dat in zijn hometown in Jeruzalem ze nog steeds dezelfde vragen hebben. Waar heeft deze dan die dingen vandaan? En wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Er zijn momenten waarop je een beetje zoals de Emmausgangers, waarop je het allemaal van dichtbij gezien hebt. Weet je wel, hè, die Emmausgangers die stonden onder het kruis. En ze wisten. En ze lopen naar huis. En ze zeggen, wat is dit toch allemaal? De openbaring van Jezus was nodig. Om hen te laten zien dat het gebeuren moest. En de schellen vielen van de ogen. En ik stel me zo voor dat zij een beetje gedeprimeerd naar Emmaus liepen. En toen de schellen van hun ogen gevallen waren, toen liepen ze op een holletje terug naar Jeruzalem. En we vinden het in Openbaring hoofdstuk 1, waar Johannes op Patmos is. En misschien heeft hij zich afgevraagd, Heer, wat doe ik hier nou weer? En dan komt er een openbaring, een visioen, waarin hij Jezus ziet. In alle glorie en heerlijkheid. En hij zag eruit, nou lees het maar, Openbaring 1. Hij zag eruit als zo had hij Jezus. Gebeurt iets met mijn geluid, geloof ik. Ja. Kun je Jezus zien zoals hij echt is? Missie vraag je vandaag af, wie is hij toch? Hij beheerst de elementen. Hij is de heer van demonen. Heerser over de demonen. Hij kent u als je chronisch ziek bent. Hij kent u als je acuut in de problemen bent. En geeft je vandaag zijn vrede. Hij zegt, ik wil bij je zijn tot het einde van deze wereld. En daar wil ik het vandaag bij laten. Amen.